Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Voor deze aflevering ben ik gewoon hiernaast voor een deel van mijn LP-verzameling gaan staan. Ik twijfelde eerst tussen de Beach Boys en dan zag ik verderop Fats Domino, maar ik ben blijven stilstaan bij de Beatles. Ik heb hier al hun LP's in keurige volgorde staan, ook de eerste Amerikaanse LP's die staan ertussen, omdat die behoorlijk verschillen van de Engelse releases en een aantal singles bevatten die niet op die Europese versie staan. Ik heb me trouwens de voorbije jaren ook laten verleiden hun EP's te verzamelen. Je weet wel, die singles met 4 liedjes erop. Maar dat doet nu niet ter zake. Ik heb even getwijfeld welke LP ik deze keer zou bespreken. Ik had eerst Revolver in gedachten, maar het is misschien beter met Rubber Soul te beginnen, want die vormt toch een breekpunt met hun vorige albums. Daar waar de Beatles op hun eerste LP's nog op zoek gingen naar songs om te coveren, pakken ze op Rubber Soul uit met uitsluitend eigen composities. Dat hadden ze, ik moet volledig zijn, ook al gedaan op de soundtrack voor de film Hard Day's Night, een nieuwe liedje schrijven. Op Rubber Soul 14 songs in het totaal, 12 van Lennon en McCartney en 2 van George Harrison. Na de soundtrack voor de film Help pakten de Beatles op dit 6e studioalbum verrassend uit met een totaal nieuwe manier van songschrijven en een nieuwe productiestijl, anders dan we tot dan toe van hen gewoon waren. Na hun legendarisch, maar eveneens chaotisch optreden in het Amerikaanse Shea Stadium, bijgewoond door zo'n 55.000 uitgelaten fans en de Hollywood Bowl concerten, waren ze het optreden voor gillende en schreeuwende meiden grondig beu. Brian Epstein, hun manager, had daarom een break voorzien van zo'n week of 6. De heren konden dan wat uitblazen en tijd vrijmaken om nieuwe songs te schrijven. De Beatles die wisten immers vooraf dat ze tussen de 12e oktober en de 11e november 65 in de Abbey Road Studios een nieuwe langspeler moesten inblikken. Door de Fab Four was er bij Epstein op aangedrongen dat ze tijdens die 4 weken door niets of niemand mochten worden lastiggevallen. Geen tv of radio optredens, geen interviews, niks dus. Deze plaat die moest anders klinken dan de vorige. Niet alleen popsongs, maar ook wat folk en wat soul. Ze gingen dan ook op zoek naar instrumenten die ze nog nooit eerder hadden gebruikt, zoals, ik noem er een paar, het harmonium en de sitar. De plaat die klinkt niet meer als een compilatie van leuke vlotte singles, maar meer als één geheel. Je hoort dat Lennon en McCartney er deze keer werk van hebben gemaakt. Vergelijk gewoon eens de nummers van hun vorige LP Help met deze op Rubber Soul. Je zal dadelijk beamen dat dit een wereld van verschil is. Hun concertreis naar Amerika in de maand augustus had de 4 heren behoorlijk beïnvloed. Tussendoor hadden ze tijdens die reis tijd vrijgemaakt om Bob Dylan te ontmoeten en Elvis Presley. Omdat kerst naderde en ze volgens hun contract dringend een nieuw album moesten inblikken, zetten John en Paul zich na hun terugkeer naastig aan het werk. Eerst wilden ze de plaat in Amerika inblikken, omdat ze op zoek waren naar een eerlijk, soulachtig geluid dat ze kenden van hun idolen op het Tamla Motown en Stax label. Maar de kosten bleken te hoog. Daarnaast waren ze ook fans van de songs van Bob Dylan en The Byrds. Die inspiratiebronnen hoor je dus verzameld op Rubber Soul. Vooral John Lennon ging zich extra toeleggen op zijn teksten, zo'n beetje Dylanesk. Achteraf zal hij toegeven dat ze intussen wel door hadden dat een dosis drugs een extra steuntje in de rug was om iets creatiever en unieker uit de hoek te komen. Er werd in de studio dus lustig op los gebloot. Ook moest er extra gesleuteld worden aan de arrangement en de begeleiding. John en Paul die wilden niet meer klinken als een live groep, maar veel meer als een viertal dat wist hoe ze als een volwaardige studiogroep moesten overkomen. Ingewilligd wordt er dus in de EMI-studio's die nu iedereen kende als Abbey Road. Producer George Martin die had er zin in en schaarde zich volledig achter het opzet om er deze keer een volwaardig album van te maken, artistiek verantwoord, zoals dat heet. De 14 songs werden opgenomen in een tijdspanne van 13 dagen. In het totaal goed voor 113 studiouren, plus daarbij nog eens 17 uur om de definitieve mix kant en klaar te krijgen. Ik moet die telling wat preciseren, want de 17e juni van dat jaar hadden de Beatles tijdens de opnamesessie van de soundtrack Help het nummer Wait reeds ingeblikt. Dat dreigde in het vergeetboek te geraken, was het niet dat ze nog een extra song nodig hadden voor hun album Rubber Soul, waarop Wait snel tevoorschijn werd gehaald en van de ondergang gered. Er mocht met de opname niet getalmd worden, want de 3 december moest het album in de winkel liggen, net voor de start van de belangrijkste feestdagen van het jaar. De 11e december dook het album meteen de hitlijsten binnen, om daar pas 42 weken later uit te verdwijnen. George Harrison bleek achteraf ontzettend trots te zijn op Rubber Soul. Om hem meer te geven in zijn eigen woorden: "We suddenly knew we were making a good album. We did spend more time on it and tried new things. But the most important thing about it was that we were suddenly hearing sounds we weren't able to hear before." Voor Ringo Starr betekende de plaat een nieuwe start richting hun volgende albums zoals Revolver en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Op Rubber Soul staan klassiekers als Norwegian Wood, Drive My Car, Nowhere Man en twee liedjes die licht speels in het gehoor klinken, maar die door zowat iedereen nog steeds graag gehoord worden en die meteen kunnen worden meegezongen. Girl and Michelle. Als je het goed vindt, blijf ik bij die twee even stilstaan. Michelle is een verhaal apart. Dat liedje had Paul jaren geleden al geschreven, toen hij nog studeerde aan het Liverpool Institute of Art. Hij was in die tijd onder meer weg van de gitaarstijl van country-gitarist Chet Atkins en wou iets in die stijl schrijven. Hij speelde Michelle, oorspronkelijk een instrumentaal nummer, op een wat onbeholpen fingerpicking manier, de stijl die Atkins subliem in de vingers had. Wanneer Paul jaren later Michelle tijdens een feestje van zijn leraar Austin Mitchell brengt, verzint hij er enkele zinnen in het Frans bij. Zo'n beetje zoals zijn idool Juliette Gréco het zou gezongen hebben. Het was Lennon die jaren later er bij Paul op aandrong het nummer opnieuw boven te halen toen ze op zoek waren naar geschikte songs voor Rubber Soul. Paul die vraagt vervolgens aan Jane Vaughan, de vrouw van een vriend van hem, en tevens lerares Frans, hem wat te helpen. Zij komt op de idee Michelle te laten rijmen op Mabel en op het zinnetje "Sont des mots qui vont très bien ensemble". Maar er ontbreekt nog een muzikaal bruggetje, a bridge, zoals ze dat met een vakterm noemen. Die pikte John van de versie van I Put a Spell on You van Nina Simone. Waarom Michelle, qua voornaam, de voorkeur genoot, daar hebben we het gissen naar. Hier en daar lees je dat Michelle Phillips van de Mamas en de Papas een mogelijkheid is, maar ook Michelle, de toenmalige echtgenote van Richard Anthony, die John en Paul wel zagen zitten, wordt gesuggereerd. Waarom heb ik onder andere Michelle uit het album gepikt? Wel omdat dit liedje, en daar wordt zelden naar verwezen, in 1966 bekroond werd met een Grammy Award als beste song van dat jaar, plus dat het een van de meest gedraaide Beatles-nummers is en blijft. Wanneer Paul McCartney in 2010 in Washington D.C. in het Witte Huis wordt onderscheiden met de gegeerde Gershwin-prijs voor zijn levenslange bijdrage aan de populaire muziek, zingt hij het liedje speciaal voor Michelle, de vrouw van de toenmalige president Barack Obama. Nou, aansluitend op Michelle is de song Girl. Je leest hier en daar dat John dit bewust schreef als een antwoord op Michelle. Is die song voor de rest van zijn leven een van zijn beste nummers blijven vinden. Ook al beweert Lennon dat het liedje over het meisje van zijn dromen gaat, de tekst laat hier en daar toch wat anders vermoeden. John die had al een deel van de nummer klaar wanneer Paul er zich mee gaat bemoeien en de song voltooid. Girl werd helemaal op het einde van de opnamesessie van Rubber Soul ingeblikt, de 10 november 65 was dat, tijdens een ellenlange sessie die om 6 uur 's avonds begon en pas de volgende ochtend om 7 uur werd afgerond. Heel hoorbaar is de ademhaling van John wanneer hij het refrein zingt. Hij stond er namelijk op dat het op deze manier moest vereeuwigd worden. Hij wou heel geëmotioneerd klinken. Naar het einde van het nummer toe hoor je een soort bouzouki-fragment dat Paul had uitgewerkt, daarbij geïnspireerd door een eerder bezoek aan Griekenland samen met zijn toenmalig liefje Jane Asher en Ringo Starr en diens vrouw Maureen. Vlak voor zijn dood in 1980 brengt Lennon het nummer Woman uit, dat volgens hem een volwassen versie is van Girl. Na de opnamesessie was het aanwezig assistent-producer Norman Smith die vertelde dat hij hier en daar wat wrijvingen zag opduiken binnen die groep. Vooral John en Paul waren gespannen omdat Sia het onderste uit de kan wilde halen. Met dit album wilden ze bewijzen dat ze meer konden dan zomaar wat leuke liedjes bij elkaar pennen. Vooral textueel moesten de songs een keerpunt worden. Normandy voelde dat er onder meer discussie ontstond over wat nu de A-kant van de volgende single moest worden, Daytrippin' of We Can Work It Out. Uiteindelijk werd geopteerd voor een dubbele A-kant, uitgebracht in Engeland de 3 december 1965. Over de LP-titel Rubber Soul doen vele versies de ronde, maar de uitleg van Ringo Starr die staat me wel aan. Die houdt nog altijd vol dat ze in die tijd nogal weg waren van Amerikaanse soul, maar er amper in slaagden om echt soulful te klinken. McCartney voegde daaraan toe dat hij een Amerikaanse journalist de zangstijl van Mick Jagger had horen omschrijven als plastic soul. Voor McCartney reden genoeg om Engelse soul voortaan als rubber soul te omschrijven. Iemand die compleet door het dolle heen was toen hij rubber soul hoorde, was Brian Wilson van de Beach Boys. Hij was vooral geraakt door de kracht van elk liedje afzonderlijk en door de onderlinge saamhorigheid. Vooral het feit dat de Beatles deze keer niet alleen over de liefde zingen, maar dat allerlei onderwerpen aan bod komen, dat sprak hem wel aan. Een beetje gebeten door het succes van Rubber Soul zet Brian zich meteen aan het werk en komt op de proppen met zijn meesterwerk Pet Sounds, dat de Beatles dan weer inspireerde tot een 7e studioalbum Revolver, met erop onder andere Strawberry Fields Forever en Eleanor Rigby. Maar dat is voor een volgende keer.